Zo, goedemorgen. Hartelijk welkom allemaal in die eredienst. Ik is blij allemaal het gemaakt door die weer. En ons is dankbaar dat ons weer samen eredienst mag houden. Voordat ons begint, die volgende afkondigings. Belijdenisattestaat is aangevraagd door broeder Johan Bunk naar die gereformeerde kerk Amersfoort. En dan in overeenstemming met die ambtsraadsverkiezing door die gemeente, heeft die kerkraad broeder Albert van Rensen tot diaken en broeder Jouke de Haan tot ouderling benoemd. Indien geen wettige bezwaren voor 21 november ingediend worden, zal die bevestiging, als de Heer wil, op zondag 23 november plaatsvinden. Dan is ons offergaves vandaag bestemd voor kerk en theologische opleiding. En op verzoek wordt ook meegedeeld dat die zondagschoolafsluiting zal plaatsvinden, als de Heer wil, 30 november na die eredienst. En dan tenslotte, daar is die komende twee weken twee diaconale collectes wat gehouden zal worden voor Westbank en voor Nelmapius. En die details zal nog verder bekendgemaakt worden. Maar die diakens wil dit van harte bij allemaal aanbevelen. Laat ons aandacht op de Heer richten en laat ons harten tot de Heer verheffen en laat ons samen gaan staan. Ons hulp is in de naam van de Heer, wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God wil ons groet, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Kom, ons zing nou samen loflied, Psalm 75, vers 1. Jezus heeft voor ons die hele wet vervuld en hij mag ons hele leven voor de Heer aanbieden als een levende dankoffer. En daarom wil ons luisteren naar die wet van God, zodat ons weet hoe ons God en ons naaste kan liefhebben. Ik lees dit uit Deuteronomium 5. Waar die Heere soos volg spreek, ek is die Heere, Jahwe, jou God, wat jou uit Egypte land uit die slaafhuis uitgeleid het. Je mag geen ander gode voor mijn aangezicht heen nie. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heer, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van de Heer jouw God niet ijdelijk gebruiken. Nie, want de Heer zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Onderhoud die sabbatdag, dat je dit heilig, zoals de Heer jouw God jou beveelt. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die sabbat van de Heer jouw God. Dan mag jij geen werk doen. jy of jou seun of jou dogter, jou dienskneg of jou diensmaagd, jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan denk dat jy in Egypte land een slaaf was, en dat Yahweh jou God jou daarvandaan uitgeleid het door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begee nie, jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Wil ek nou van Psalm 75 die genadeverkondiging lees? Ons loof u, o God. Ach nee, dit is een, ja, dat is wel die, is iets ander psalm. Maar nou, sê die Heere, dat is Jesaja 45. Maar nou, sê die Heere, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy door die water gaan, is ek by jou, en door die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy door vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie, en jou, die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is Yahweh, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egypte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba en jou plek. Dan sing ons nou Psalm 86 vers 1 tot 3. Laat ons nou saam bid. Heere God, barmhartige Vader in die hemel, ons verskyn weer voor uw aangezig. En ons is dankbaar dat u ons geroep het, en dat u ook so in ons harte gewerk het, dat ons gekom het, dat ons met liefde reageer op uw roepstem. Want Heere, ons erken dit en ons bely dit, by u is die lewe, uw goedheid is die lewe. Nie die dinge wat ons besit nie, ook nie die dinge wat ons kan reg kry nie, die verhoudings wat ons skep en onderhou, maak dat ons lewens mooi is nie, maar dis u wat dit doen. Want u het ons gemaak, geskape, vir 'n verhouding met u, en ons kan net in daardie verhouding die regte lewe vind. Heer, ons bely dat ons so dikwels ons lewe, ons vreugde, ons voldoening, ons toekoms, ons sekerheid en alles wat ons geniet by ander dinge en by mense soek. In onsself, in die dinge wat ons besit, in die verhoudings waarin ons leef. Ons kan dit soek in ons eie gesinne, in ons vriendekring, in ons families. In soveel dinge kan een vervanging word van u. Heer, ons bely dat ons sondig wanneer ons dit doen. En dat ons u een kant skuif en probeer regkom sonder u. Wil u dit vergewe van wie ons Heer Jesus Christus. Vergeef ons ook al die kere, al hierdie geleenthede hierdie afgelope week, dat ons nie uit liefde gehandel het nie, en dat ons nie in liefde na ander omgesien het nie, maar dat ons vir onsself geleef het. Wil u dit vergeef en al ons sondes wegwas vanweë die bloed van uw eie Seun, Jesus Christus. En ons dank u, Heere, dat ons mag sing van uw goedheid, dat u mild die skuld sal vergewe wanneer ons dit voor u bely. En daarom wil ons graag leef uit genade. Wil u genade weer oor ons uitstort, soos die reën wat nou val en alles deurdring. So wil ons deur u genade gewas word, skoon gewas en ook die lewe ontvang. Heere, help ons dan ook om uitgenade te leef, dat ons ons lewens met ons hele hart aan u toewy. Dat ons nie die sonde toelaat in ons lewens, deur die voordeur of deur die agterdeur. En dat ons dit nie een plekkie gee ergens in ons hart en ergens in ons huise nie, maar dat ons dit teestaan en verwerp en haat met ons hele hart. Omdat Christus sy lewe gegee het om ons van die sondes te bevry. En omdat die doel van die verlossing is, dat ons ons aan u sal toewy. Dis waarvoor u ons geskaap het. Heere, daarom vra ons, dat u deur uw gees in ons hart sal werk, dat ons na uw woorde sal luister, en dit sal gehoorsaam, dat ons dit sal uitvoer. Dat ons dit nie vir kennisgewing aanvaar nie, en dit ergens wegbere nie, maar dat ons dit doen. En wil u ook vir ons die vreugde gee, om dit te doen. Ons bid dat u die eredienst sal sien, en dat u ons sal opbou in geloof, sodat ons ons in Christus sal verheug, en dat ons u sal eer. Ons bid dit in Jesus' naam alleen. Amen. Laat ons saam die woord van God oopmaak. Ek wil die preekreeks oor die tabernakel voortset met Exodus 28. En dit is een gedeelte oor die kleding van die hoëpriester en vooral oor die borstas met die 12 stene waarop die name van die 12 stamme van Israel geskryf is. Exodus 28. En God praat hier met Mozes en dan sê hy, dan moet jy jou broer Aaron en sy seuns saam met hom uit die kinders van Israel laat nader kom na jou toe, dat hy vir my die priesterambt kan bedien. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, die seuns van Aaron. En jy moet vir jou broer Aaron heilige klere maak, tot eer en tot sieraad. Jy moet ook spreek met allemaal wat kunstvaardig is, wat ek met die geest van wijsheid vervul het, dat hulle vir Aaron kleren maak om hom te heilig, dat hy vir my die priesterambt kan bedien. En dit is die kleren wat hulle moet maak, een borsttas en een skouwerkleed en een mantel en een kunstig bewerkte rok, een tulband en een gordel. So moet hulle dan vir Aaron, jou broer, heilige kleren maak en vir sy seuns, dat hy vir my die priesterambt kan bedien. En hulle moet die goud en die pers en purperrooi en bloedrooi stoffe en die fijn linne neem. En hulle moet die skouwerkleed maak van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stoffe en fijn dubbeldraad linne als kunstige werk. Dit moet twee skouwerstukke hê wat aan mekaar vast is. Aan die twee boeënte moet dit saamgevoeg word. En die band wat daaraan is om dit vast te bind, moet van diezelfde werk en daarmee saam uit één stuk wees, van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stoffe en fijn dubbeldraadlinne. En je moet twee onyxstenen neem en die namen van die kinders van Israël daarop graveer. Zes van die namen op die één steen en die zes andere namen op die andere steen, volgens hulle geboortes. Met graveerwerk, dus op een sielsteen uitgesny word, moet jy die twee stene graveer volgens die name van die kinders van Israël. Jy moet hulle maak dat hulle vastsit in kassies van goud. En jy moet die twee stene op die skouwerstukke van die skouwerkleed bevestig as gedagtenisstene vir die kinders van Israël. Aaron moet hulle name op sy twee skouwers dra voor die aangezig van die Here om hulle in gedagtenis te bring. Jy moet dan kassies van goud maak, en twee kettings van suiwer goud, gedraai soos touwtjies, moet jy hulle maak, en maak die kettings soos touwtjies gedraai aan die kassies vas. Jy moet ook die borsttas van beslissing maak, van kunstige werk, soos die werk van die skouwerkleed moet jy dit maak, van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stoffe, en van fijn dubbeldraad linne moet jy dit maak. Vierkantig moet dit wees, en dubbel gevou, een span sy lengte en een span sy breedte. En voorzien dit van een steeninvulling van vier rijen stenen. Een rij met een karneol, topaas en een smaragd moet die eerste rij wees. En die tweede rij een karbonkel, een saffier en een jaspis. Die derde rij een hyacint, een agaat en een amethyst. En die vierde rij een chrysoliet en een onyx en een sardonyx. Hulle moet in goud vastgezet wees bij hulle invulling. En die stene moet volgens die name van die kinders van Israël 12 wees, volgens hulle name. Soos op een sielsteen uitgesny word, so moet hulle vir 12 stamme wees, elk een volgens sy naam. Jy moet ook by die borsttas gedraaide ketting, soos touwtjies gedraai, van suiwer goud maak. En maak by die borsttas twee gouden ringe, en bevestig die twee ringe aan die twee boeënte van die borsttas. En maak die twee gouden touwtjies aan die twee ringen vast, aan die boeënte van die borsttas, en maak die twee andere ente van die twee touwtjies vast aan die twee kassies, en bevestig die dan aan die skouwerstukken van die skouwerkleed aan die voorkant daarvan. Jy moet ook twee gouden ringen maak, en bevestig die aan die twee onderente van die borsttas, aan die kant wat tegen die skouwerkleed aanlee aan die binnenkant. En maak twee gouden ringen en bevestig die aan die twee skouwerstukken van die skouwerkleed onderaan, aan die voorkant daarvan, bij sy verbinding, boor die band van die skouwerkleed. En hulle moet die borsttas met sy ringen aan die ringen van die skouwerkleed met een pers touwtje vastbind, zodat het boor die band van die skouwerkleed is en die borsttas niet van die skouwerkleed afskuiven nie. So moet Aaron dan die namen van die kinders van Israël in die borsttas van beslissing op sy hart dra als hy in die heiligdom ingaan, om hulle in gedagtenis te bring voor die aangezicht van die Here van Yahweh gedurig deur. Jy moet ook in die borstas van beslissing die Urim en die Tumim sit, dat hulle op die hart van Aaron kan wees, as hy voor die aangezicht van die Here ingaan. So moet Aaron dan die beslissing van die kinders van Israel gedurig deur op sy hart dra, voor die aangezicht van Yahweh. En jy moet die mantel van die skouerkleed heeltemal van pers stof maak. En die opening vir die hoof moet in die middel daarvan wees. Rondom die opening moet 'n soem van weverswerk wees. Soos die opening van 'n panser moet dit daaraan wees, dat dit nie kan skeur nie. En maak aan die soem daarvan granaatjies van pers en purperrooi en bloedrooi kleur, aan die soem daarvan rondom, en daartussenin goue klokkies rondom. Een gouden klokkie en een granaatjie aan die soem van die mantel rondom. En Aaron moet dit aannemen om te kan dien, zodat die geluid daarvan gehoor wordt, als hij in die heiligdom voor die aangezicht van die Here ingaan, en als hij daar uitgaan, dat hij niet sterven nie. Verder moet je een plaat van zuiver goud maken, en daarop graveer, zoals op een sielsteen uitgesnijd wordt, heilig aan Yahweh. En maak dit vast aan een pers touwkie, zodat dit aan die tulband kan wees. Aan die voorkant van die tulband moet het wees. Zo moet het dan op die voorhoofd van Aaron wees, zodat Aaron die schuld kan dragen met betrekking tot die heilige dingen wat die kinders van Israël zal heilig. Al hun heilige gaves. En het moet gedurig duur op zijn voorhoofd wees, dat hulle voor die aangezicht van die Here welgevallen mag vind. Jy moet ook die rok van fijn linnen kunstig bewerken. Je moet ook een tulband van fijn linnen maken en een gordel moet je van veelkleurige werk maken. En maak rokken voor die seuns van Aaron en maak voor hulle gordels. Ook moet jij voor hulle mussen maken tot eer en tot sieraad. En trek dit jouw broer Aaron en zijn seuns samen met hem aan. En zalf hulle en stel hulle aan en heilig hulle, zodat hulle voor mij die priesterambt kan bedienen. Maak ook voor hulle linnen broeken om die vlees van die schaamte te bedekken. Dit moet van die juppe tot bij die dijen wees. En Aaron en zijn seuns moet het aannemen als ze in die tent van samenkomst gaan, of als ze nader komen naar die altaar om in die heiligdom te dienen, zodat ze geen schuld op hulle laai en sterven niet. Dit is een eeuwige inzetting voor hom en voor zijn nageslag na hom. Nou lees ons ook een hoofdstuk uit die Nieuwe Testament, wat iets van die betekenis wijs van wat ons nou gelezen het. Hebreërs 4. In die eerste gedeelte gaan dit oor die Sabbatsrus, wat die meeste van Israël nie ontvang het, van wie hulle ongeloof, en dan noem die skrywer die hoëpriester. Hoofdstuk 4 vers 1, laat ons dan vrees dat terwijl die belofte om in zijn rust in te gaan nog stand houden, dit niet misschien zal blijken dat iemand van jullie achtergeblij het niet. Want aan ons is die evangelie ook verkondigd, net zoals aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle niet gebaat niet, omdat dit bij die hoorders niet met die geloof verenigd was niet. Want ons wat gegloeid, gaan die rust in, zoals hij gezegd het. Daarom heb ik in mijn toorn gezweer, hulle zal in mijn rust niet ingaan niet, alhoewel zij werken van die grondlegging van die wereld af volbrengers. Want hij het ergens van die zevende dag zo gesprek, en God het op die zevende dag van al zijn werken gerust. En nou hier weer, hulle zal in mijn rust niet ingaan nu. Terwijl dit dan zo is, dat sommigen daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eerst verkondigd is, door ongehoorzaamheid niet ingegaan het niet, dit is nou Israël wat in die woestijn verwerp is en 40 jaar lang in die woestijn moest sterven en niet die land ingekomen niet. Nou dit zo is, bepaal hij weer een zekere dag, namelijk vandaag, als hij zoveel later door David spreekt, zoals gezegd is, vandaag als jullie mijn stem hoor, verhard jullie harten niet. Dat is Psalm 95. Want als Joshua aan hulle rust gegeet, zou hij niet van een ander dag daarna gespreken doen. Daar blij dus een sabbatsrust oor voor die volk van God. Want wie in zijn rust ingegaan het, rust ook zelf van zijn werken, zoals God van zijne. Vers 11. Laat ons dan beijver om in te gaan in die rust, zodat niemand in diezelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid mag vallen. Want die woord van God is levend en krachtig en scherper als enige tweesnijdende zwaard. En dringt door tot die scheiding van ziel en geest en van gewrichten en murg. En is een beoordelaar van die oorleggingen en gedachten van die hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem niet. Maar alles is oop en bloot voor die oor van hem met wie ons te doen het. En nou komt die gedeelte door die hoëpriester. Terwijl ons dan een groot hoëpriester het, wat door die hemel deurgegaan het, namelijk Jezus, die Zoon van God, laat ons die belijdenis vasthouden. Want ons het nie een hoëpriester wat niet met ons zwakhede medelijden kan heen nie, maar een wat in alle opzichten verzoek is, net zoals ons, maar zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van die genade gaan, zodat ons barmhartigheid kan verkrijgen en genade vindt om op die rechte tijd gehelpt te worden. Dit is die woord van God. Laat ons nou zingen, schriftberijming 40. Dit gaan over die liefde en trouw voor God. En daar wordt ook gezegd ons een belofte wat Jezus geeft, dat ons naam op een steen geschreven is. Schriftberijming 40. Vers 1, 2, 4, 5, 7. Excuse. Dan lees ik nou die twee versen wat ik gekies heb als die tekst voor die preek. Exodus 28 vers 29 en 38. Oom Jan is, hy is buiten een wacht daar zo achter. Dank je. So moet Aaron dan die name van die kinders van Israël in die borsttas van beslissing op sy hart dra, als hy in die heiligdom ingaan, om hulle in gedachtenis te bring voor die aangezicht van die Heere, gedurig deur. En dan vers 38, so moet hy dan op die voorhoof van Aaron wees, dit is die gouden plaat met die woorden, heilig aan die Heere, heilig aan Yahweh. Wat op sy voorhoof is, zodat Aaron die skuld kan dra met betrekking tot die heilige dinge, wat die kinders van Israël sal heilig, al hulle heilige gaves. En dit moet gedurig deur op sy voorhoof is, dat hulle voor die aangezicht van die Heere welgevallen mag vind. Laat ons na die preek skrifruiming 52 sing, dat is die beruiming van Jesaja 43. O Jacob, hoor nou, luister, jy hoef nie bang te wees nie, jy behoort aan my, ek roep jou naam, o vrees nie, jy is myne, jy is vry. Broers en susters, in ons Heer Jesus Christus, ons het in meerdere preke die tabernakel bekyk, buitenkant en ook die binnenkant, en elke voorwerp het die eie betekenis. Daarmee wil God ons oor Jesus' verlossingswerk leer en ons geloof versterk. Maar daar is nie net voorwerpe in die tabernakel nie. Daar is 'n persoon wat naar binnen gaan en daar rond beweeg, die hoëpriester. En kyk hoe mooi hy aangetrek is. Ons lees net die beskrywing, allerhande woorde. Maar jy moet probeer dink hoe mooi dit was. Die opsomming in vers 4 en die rest van die hoofstuk wys dit. Dit is die klere wat hulle moet maak. Een borsttas, een efod, een mantel, een omsoomde priesterrok, een tulband en een lyfserp, sê die 2020 vertaling. Die gewone priesters het wit kleren gehad, maar die hoë priester het oor sy wit kleren allerlei ander kledingstukke en voorwerpe gedra, wat prachtig ontwerp was en baie beteken het. Oor sy kleren het hy 'n efod gedra, 'n persmantel, wat natuurlijk uitgestaan het. Dit was versier met gouddraad, allerlei kleuren wol en fijn dubbeldraad linnen. En daarop was een tas met 12 edelstenen in verschillende kleuren vastgemaakt. En ook 2 edelstenen op zijn schouder. En tenslotte was daar gouden klokjes en granaten aan die zoom van zijn kleren vastgemaakt. Allemaal kon hem dus horen als hij rondbeweeg het. En tenslotte had hij een prachtige tulband op zijn kop gehad met een roset, een gouden plaat, bij die woorden heilig aan Yahweh. En zo was die hoëpriester opvallende verskyning. Sy kleren was nie eenvoudig wit nie. Dit zou gepas wees in die tabernakel, denk ik. Maar dit was kleurvol en sierlijk. Dit was ontwerp en vervaardig met baie kunstvaardigheid. Je kan het ook heel tyd lees. 4 keer word er genoemd vakmanskap en kundigheid van die mensen wat die dingen moest maken. Nou, hoe kom is hij nou zo mooi aangetrek? Het is niet om mensen te beïndrukken, nie. Hij verskyn in die kleren voor die Heere, wanneer hij in die tabernakel dienst doet. Dit is ook duidelijk in vers 4. Hulle moet heilige kleren maken voor Aaron, jouw broer en voor zijn zoons, zodat hulle voor mij als priesters kan optreden. En hier die heilige kleren wordt in die volgende hoofdstuk, 29, tijdens een speciale ceremonie aangetrek. Dit was ook duidelijk leesbaar op die tulband met die gouden plaat. Heilig vir die Heere. Dit was die hoëpriester se doel, sê maar. Dit is hoekom hy daar was. En die meest opvallende ding is die speciale edelstene op sy skouers en op sy bors. Hulle het name op hulle geskryf, die name van Godse volk, van die 12 stamme. En hierin lê eintlik die skoonheid van die hele ontwerp van al sy klere. Die hoë priester bring voortdurend die name van die gelowiges voor God. Altyd. En dit is die evangelie, die blye boodskap vir vandag. Jesus, ons hoë priester, bring sy gemeente voor God. Daar is twee gedeeltes, jou naam is daar en Jesus dra jou daar. Dus Jesus, ons hoë priester, bring sy gemeente voor God. Jou naam is daar en Jesus dra jou daar. Nou, ons weet dat daar drie voorwerpe in die heilige ruimte in die tabernakel was, wat die volk voor God verteenwoordig het, die kandelaar, die tafel met toonbrode en die reukofferaltaar. Maar dit is nie al nie dus, daar is ook een persoon wat die hele tyd daar rondbeweeg, wat in en uit gaan. Die hoëpriester stap elke dag by die tabernakel binnen, hy loop van die tafel naar die kandelaar en naar die altaar, en hy wandel daar voor God namens die gelowiges. En terwyl hy dit alles doen, dra hy die name van Godse kinders saam met hom, op sy skouers en op sy hart. So is die gelowiges altyd voor God. Die stene met die name opdien as gedenkteken voor die Here. Hy wil die name van sy kinders reg voor hom in sy huis hê. En God sê dit 5 keer in hierdie hoofstuk. Bring hulle name voor my. Dit is 'n herinnering. Nou, dalk wonder jy nou, maar kan God hulle dan vergeet? Dit sou vreemd wees. Nee, dit is nie die rede nie. Die eerste een is dat God ons duidelik wys dat hy graag sy volk wil sien. Die 12 stamme was op hierdie manier simbolies met hulle name teenwoordig voor God. En die andere rede is dat het een herinnering is ook vir die gelowiges. Elke gelowige moet ook weet dat hy of sy by God bekend is en deur hom raak gesien word. Dit is hoekom het ook beskryf is. Het was nie een geheim dat die hoëpriester met die name daar gestaan het nie. Israel kon nie self in die tabernakel wees of die hoëpriester daar binnen sien nie, maar hulle moes weet dat hy altyd hulle name daar dra. Nou, waarom is dit so belangrik dat die name daar is? En wie sy name is dit eintlik? Die hoëpriester het 'n steen op elke skouer. Elke steen het 6 name daarop gegraveer. In plaas van net 1 steen met die woord Israel, ek denk dit sou ook voldoende wees, is daar 2 stene met 6 name elk. Hulle kry persoonlike aandag, elk een tel. En selfs die name is spesiaal, want dit is nie die name van die 12 stamme soos dit later geword het nie, maar dit is die name van Jakobse seuns soos hulle vir hom gebore is. Die Israeliete het die 12 stamme geken. Dit was die manier waarop hulle rondom die tabernakel gekamp het. Dit het hulle identiteit bepaal. Ek behoort aan die stam van Juda, sou iemand sê. Maar ek is Sebulon niet, sê een ander. En dan later in die beloofde land sou elke stam sy eie grondgebied kry. En so die name van die stamme was belangrik. Hulle verskyn selfs in die hemel. Hulle name is op die 12 poorte in die Nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21. Maar elke Israeliet het geweet dat die name van die seuns van Jakob nie dieselfde was as die 12 stamme nie. Die stam van Levi het nie in eie grondgebied gehad nie, omdat hulle in die tabernakel gedien het. En Josef se plek in die lys van stamme is deur Ephraim en Manasse ingeneem. Nou, die 2 stene op die hoëpriesterse skouers het die oorspronkelike name van die seuns van Jakob in die volgorde van hulle geboorte. Ruben, Simeon, Levi, Juda en so aan, tot en met Benjamin op die laaste steen aan die einde. En hierdie lys herinner aan die begin. Dis hoe dit begin het. Die 12 name herinner aan die tyd dat God sy belofte aan Jakob vervul het. Na Isaac en Jakob vermeerder God hulle skielik. 12 seuns. Hulle is die basis vir Godse volk. Hulle het tot 70 toegeneem, toe Jakob na Egypte gegaan het, en 500 jaar later by die uittog, het die volk ter duisende mense getel. En Israel moet onthou, hierdie 12 stamme is nie een lys van 12 nommers nie, maar dit was mense wat elke naam het. Hulle tel, dit het begin met die seuns van Jakob. En hoe kostbaar hulle voor God is, wys uit die ontwerp, vers 9 tot 14. Die twee onyxstene is prachtig en is met sorg en kunstvaardigheid vastgemaak en met vakmanskap gegraveer. Dit is die eerste keer, die eerste manier waarop die volk voor die Here gebring word. Hy sien hulle op die skouers van die hoëpriester. Hulle name is na God toegekeer en hulle is voortdurend sigtbaar. En dan die tweede keer dat die name verskyn, is op die bors van die hoëpriester, op die borststuk wat aan die efod vastgemaak was. Hy dra 12 stene op sy hart. En sien jy hoeveel sorg aan hierdie kledingstuk gegee word? Dieselfde vier kleure wat ons eerder gesien het in die gordijn, die deuropening, om so te sê, by die heining van die tabernakel. Dieselfde vier kleure kom hier terug. Blauw, pers, skarlaken en wit, die fijn linne. Saam met gouden ringe en gouden kettingkies. En die vakmanskap is van die hoogste gehalte, van die boonste rak. Dit is alsof alle kleren van die hoëpriester ontwerp is rondom hier die borstas, om dit te dra en die aandacht daarop te vestig. En die belangrijkste is die 12 stenen, wat in goud gesit is, in 4 rijen van 3. Op elke edelsteen is een van die namen van die stammen van Israël gegraveerd. En hierdie keer is het dus nie die 12 name van die seuns, soos hulle gebore is aan Jakob nie, maar die name van die 12 stamme. Josef is daar vervang door Ephraim en Manasse. En dit is die volk, soos hulle voor God bestaan, die 12 stamme wat nou rondom die tabernakel woon. Elke stam, sy kry sy unieke, kostbare edelsteen, met sy eie kleur. God het hulle nie net as een groep geïdentificeer nie, hy het hulle individueel geken. Elkeen met sy eie kleur en skoonheid. En God sien sy volk in volle kleur. Hy sien elke stam sy unieke karakter en bydra. Hy dra hulle op sy hart. Nou, dit is een prachtige ding wat ons van die kerk leer. Elke gelovige in die tentkamp kon sê, Aaron dra my binnen in die tabernakel. Reg voor God. Saam met die mense van my stam. Dit is my steen. Net daar. Nou is Aaron dood en ons het nie meer een hoëpriester wat in die kerk rondstap met 12 stene op sy bors nie. Wie bring jou voor God? Die boek Hebreërs leer ons dat Jezus hierdie rol opgeneem het. Hy is ons hoëpriester. God het vir Moses gesê dat die tabernakel een kopie moes wees van die heiligdom wat hy in die hemel gesien het. Jezus is in die hemel, in die ware tabernakel. En dit beteken dat hy jou en my na God toe dra. Ons tel, ons is daar, in die hemel, in Godse teenwoordigheid. God ken jou naam. God onthou jou en my. Jy is nie een nommer nie, jy het een naam. En wanneer jy uiteindelik in die hemel kom, sal Jezus jou by jou naam verwelkom, van klein tot groot. Eliana, Samuel, Mila, Waldo, die jongstes in ons midden, tot en met Tannie G en Tannie Marijke, die oudste lidmate van ons gemeente. Jezus sal elke gelovige en die verbondskinders verwelkom. Ken jou. Ek het altyd jou naam voor die Vader genoem. En nou is jy hier, dis waar jy thuis hoort. Die hemel is die plek waar ons name geregistreer is. Hulle is in een boek geskryf. Jy is nie een nommer nie. God ken jou naam. En Jezus, ons hoëpriester, noem jou naam voor die Vader. Jy kan dit lees in Openbaring 3 vers 5. Wie oorwin sal bekleed word met wit kleren. En ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die leven nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Nou, dit is amper te goed om waar te wees. Kan jy dit jou voorstel? Jezus bly nie stil in die hemel nie. Hy noem die name van sy mense aan die Vader en aan die engele. Hulle hoor jou naam wanneer jy in hom glo en waar daar die keuse staan. Wanneer jy oorwin, dit beteken dat jy op Jezus vertrouw, selfs wanneer dit moeilik is. Wanneer jy deur sy krag leef en nie terugduins nie, maar volhard in geloof, word jou naam in die hemel genoem. En Jezus sê, kyk Vader, ek beskerm my skape en hulle volhard. My opstandingskrag werk in hulle en hulle is sterk. En dit maak ons lewens en ons name baie belangrik. Wat jy doen in die krag van Christus, uit geloof, weerklink in die hemel. Jezus werk nie net op aarde in ons harte nie, maar hy noem ook sy oorwinnings in die hemel. En ongetwyfeld bid hy ook vir jou. Jou en my naam is op sy lippe. En dit sien ons nog meer in die volgende punt. Jezus dra jou daar. Want daar is nog een verrassing in die kleding, die uniform van die hoëpriester. As jy daar die tyd sou geleef het, dan het jy in die tentekamp rondom die tabernakel gewoon, en jy sou daar ook gewonder het, ja, die tabernakel is nou wel hier, maar hoekom kan ons nie self daar naar binnen gaan nie? En dalk sou dit jou onbelangrik laat voel. Ek is nie soos die priesters en die hoëpriester nie. Hulle mag wel ingaan om God te ontmoet, maar ek nie. Maar onthou dan, die hoëpriester dra jou daar. Die 12 edelstene met die name van die 12 stamme het voor God verskyn, telkens wanneer die hoëpriester binnengegaan het. Vers 29 sê, so moet Aaron dan die name van die kinders van Israël in die borstas van beslissing op sy hart dra, as hy die heiligdom ingaan, om hulle in gedagtenis te bring voor die aangezicht van die Here gedurig deur. En dit is prachtig, hy dra die name op sy hart. Deur die stene op sy skouers en op sy bors, het die hele Israël, al die gelowiges, die tabernakel binnengegaan. Hy dra hulle naar binnen. Maar die gelowiges moet wel besef dat hulle een hoëpriester nodig het. Sonder hom sou hulle nooit daar kon wees nie. Die reëls rondom die tabernakel was streng. Net priesters mocht daar binnen gaan en hulle moes hulself reinig en heilig voordat hulle dienst gedoen het, anders sou hulle sterf. Die hoëpriester kon slechts eenmaal een jaar die allerheiligste binnen gaan met die bloed van die brandoffer. En telkens als hy in en uit gaan, moet die geluid van die klokkies aan sy kleed gehoor word, zodat hy nie sal sterf nie. Nou wat leer hier die reëls ons, dat jy nie op jou eie tot God kan nader nie. Die heiligdom is een heilige plek. Jy kan nie sommer net instap nie. Jy het een middelaar nodig. En daar die middelaar moes heilig wees. Nou en dit is nou precies die boodskap van die gouden plaat op Aaronse tulband. Gegraveer met hierdie woorde, heilig aan Yahweh, heilig aan die Here. God sê in vers 38, dit moet op die voorhoof van Aaron wees, zodat Aaron die skuld kan dra, met betrekking tot die heilige dinge, wat die kinders van Israël sal heilig. Al hulle heilige gaves. En dit moet gedurig deur op sy voorhoof wees, dat hulle voor die aangezicht van die Here welgevallen mag vind. Net deur die hoëpriester, die persoon wat hulle skuld dra en offers vir hulle bring, vind hulle welgevallen by God. word hulle deur die Here aanvaar. En dit is 'n groot bemoediging vir ons. Elke dag wanneer ons bid. En ook wanneer ons voorberei op die nagmaal wat ons oor 2 weke gaan vier. Sien jy die wonder van Gods genade raak? Die name van die seuns van Jakob was nie name waarmee Jakob kon spog nie. Hulle het hul broer Josef gehaat. Hulle wou hom doodmaak. En hom as 'n slaaf. En hulle het hom as 'n slaaf verkoop. Simeon en Levi was wraaksugtige moordenaars. Genesis 34. Hulle het wraak geneem toe hulle suster verlei is door iemand in die stad Sichem. Ruben het seksuele sonde gepleeg met die byvrou van sy pa. Die Bybel steek hulle sondes nie weg nie. En die rest van die Bybel wys die afgoderij en ander sondes van die 12 stamme van Israel. En toch word hulle name voor die Here gebring. Deze dag is daar mense wat bang is dat hulle name genoem word. Zo kan ons ook bang wees en twyfel of ons by die hemel sal inkom. Maar deze dag gee die wêreldnuus vir ons 'n kragtige voorbeeld van die betekenis van 'n naam. Het jy al gehoor van die Epstein-lys? Epstein het jong meisies gereël vir ryk manne om seks met hulle te hê. En hy is veroordeel vir sekshandel, sekstrafficking van minderjarige meisies. Toe is hy dood in die tronk gevind, maar daar bestaan 'n lys van sy kliënte. En die FBI het 'n magdom aan e-posse waarin hy name noem. As jou naam op die Epstein-lys is, as jy genoem word in die duisende e-posse, dan is jy in groot moeilikheid. Prins Edward het dit agtergekom. Sy betrokkenheid by Epstein, sy eie dade, sy leuens het veroorsaak dat hy sy titels en sy reputasie verloor het. Hy is nie meer een prins nie. Hy het alles verloor vanweë sy eie misdade en sy assosiasie met hierdie krimineel. En dit lyk asof daar nog mense bang is en die verspreiding vir die bekendmaking van die lys wil verhinder. Nou, so belangrik is 'n naam. En so gevaarlik is dit as jou naam in 'n polisieondersoek of by die FBI bekend is en opduik. Jou reputasie is in gevaar. Tronkstraf dreig. En so is dit ook met die name, met ons name in Godse boeke. Net bloot ons name herinner ons aan al die sondes wat ons gedoen het. En op grond daarvan is ons vir God verwerplik. Die eeuwige straf wag vir ons. Maar toch breng Jezus ons name voor God. Hy het die hemel binnengegaan namens ons met sy bloed. Hy neem die skuld van gelowiges op hom, sodat ons voor God aanvaarbaar word. Ons kan nooit met ons eie gerechtigheid, ons prestasies, ons goeie intenties voor God verskyn nie. Dis waardeloos. Alles wat my ons wil spog, is soos papier wat dadelijk deur die vlamme verteer word. En die nagmaal wat ons oor 2 weke gaan vier, oortuig ons, Jezus is ons hoëpriester, wat ons sondes weggeneem het. Hy brengt die name van alle gelowiges voor God. En die nagmaal spoor ons aan, skuil achter Jezus' bloed. Kom na God toe in Jezus' naam, dan is jy veilig. En as Jezus dan jou naam in die hemel noem, is dit om vir jou te pleit. By die Vader. Jezus sê, Vader, ek het vir hulle skuld betaal, ek het hulle skuld gedra. Vergeef hulle en aanvaar hulle om my ontwil. En so doen Jezus voorbede vir alle gelowiges. En broers en susters, ek sê heel tyd vir die gelowiges. Dis net vir die mense wat deur geloof aan Jezus behoort. Jy kan nie sonder geloof in Jezus aan die einde van jou gebed sy naam as 'n type wagwoord gaan noem nie. Jy moet met jou hart jou vertroue in sy gehoorsaamheid plaas en sy leiding en dood in jou plek glo. En dit is die bedoeling van die nagmaal om ons daartoe aan te spoor. Hebreërs 4 is die hoofstuk wat duidelijk sê dat Jezus ons groot hoëpriester is. En dit wys hoe dringend ons om nodig het. Die eerste deel van die hoofstuk vertel die geschiedenis van Israël. Hulle het nie die rus ingegaan, omdat hulle ongehoorzaam was en nie geglo het nie. Die rus is die beloofde land en dit is een beeld van die hemelse heerlijkheid. Hebreërs 4 kan eigenlijk een moeilijke hoofstuk wees om te lees, want dit wys hoe moeilijk dit is om in die hemel te komen. Die woord van God maak al ons sondes bekend, sê vers 12 en 13. Die woord van God wys selfs die gedagtes in ons hart, soos een X-straalmachine. Nee, Hebreërs 4 is nie een aangename hoofstuk om te lees nie, omdat dit ons net wys in wat er moeilijkheid ons bevindt. Ons naam is op die lijst van zondaars. Maar, die hoofdstuk het nog drie versen wat alles verandert. Dit gee die enigste ontkoming. Jezus Christus, ons hoëpriester. Vers 14 tot 16. Terwijl ons dan een groot hoëpriester het wat door die hemelen gegaan het. Jezus, die Zoon van God, laat ons vasthouden aan die geloof wat ons belei. Want ons het nie een hoëpriester wat nie met ons zwakhede medelee kan hê nie, maar een wat in elke opzicht versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat ons barmhartigheid en genade kan vind om op die rechte tijd te help. Jezus het deur die hemelen gegaan, met sy offer, na sy opstanding, en hy het ons saamgeneem. Hy het ons op sy hart gedra. Volgens Efesiërs 2 vers 6 het God ons saam met Christus opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. Hy het vir ons deur die hemele gegaan met sy bloed. En hy is een hoëpriester wat ons verstaan. Hy is nie soos een pa en ma wat vir hulle kinders sê, ja, ek weet hoe jy voel, want ek was een dag ook jong gewees. Nou ja, dit oortuig kinders meestal nie, want tye verander en jy staar ander dinge in die gezicht as 30 jaar gelede. Mens het beperkings. Vrienden of ouderling of predikant kan nooit diezelfde pijn of ziekte wat jy ondergaan net so beleef en verstaan en voel nie. Maar Jezus doen, enige verzoek ik wat ons ondergaan, het hy reeds ondergaan. Vers 15 sê, hy is in elke opzicht verzoek, net soos ons, maar sonder sonde. Hy is intens deur die duivel verzoek in die woestijn. By hom het alles op die spel gestaan, die hele wereld. En hy het oorwin. En daarom is hy nou langs jou in elke verleiding en ken hy elke zwakheid. Hy weet wat jy deurgaan, hy verstaan en hy pleit vir jou by die Vader. En hy pleit nie net vir ons in die hemel nie, hy het sy gees in ons hart uitgestort en deur sy gees spoor hy ons ook persoonlijk aan. Ek het jou bevry, ek ken jou naam, ek noem dit voor die Vader. Ek is reeds in die hemel, dit is ook jou bestemming. Jy sal in my glorie deel. Dit is sy belofte. En daarom sê Jezus vir jou, vertrou op my, en wees trouw in jou strijd in die sonde. Kom met vrymoedigheid naar die troon van genade, dan ontvang jy genade en hulp vir die strijd, wanneer jy dit nodig het. Jezus, noem jou naam in die hemel. Kom dan met vertrouwen naar hom toe. Amen. Ons gaan nou die Here saam dank in ons gebed. Barmhartige Vader, dank u dat u uw Seun gestuur het om ons hoëpriester te wees. Dank u dat u die name van die 12 stammen als een permanente gedachtenis in die Oude Testament beveel het. Ons prijs uw naam dat u daarmee die werk van Jezus afgebeeld en voorbereid het. Dank u Vader dat u ons namen wil hoor en naar die voorbeelden van uw Seun wil luister. En hom met onze plek in die hemel gekry en mag allemaal wat in geloof vol hart voor eeuwig bij u woon. Ons bid dan dat u ons aan uw woord zal vasthouden. Gee ons geloof dat ons redding voortdurend bij Jezus zoek en niet afdwaal nie. Help ons om die voorspraak van Jezus te onthouden en daaruit bemoediging te ontvangen, zodat ons zal volhard in ons strijd en de hemel mag beërf en Jezus zal zien. Wil u ons versterken in die geloof voor die strijd van elke dag, dat ons tegen die zonde zal vecht, dit zal haat, en dat ons dit zal doen door voortdurend naar die troon van genade te gaan. En Heer, als ons uit zwakheid en zonde gevallen is, wil u ons dan weer naar die troon van genade trek. Wil u ons die woorden laten onthouden? Kom naar die troon van genade met vrijmoedigheid. Die woorden wat ons vandaag gelezen heeft. En wil u ons dan helpen om te onthouden dat Jezus ons voorspraak is. En dat ons heilig is voor u. Door zijn verlossingswerk. Heer, help ons om elke dag uit Christus te leven. Heer, ons dank u dat Tannie Marjan hierdie week verjaar het. Ons is blij samen met haar voor die leven wat u haar gegeet in ons midden. Voor die vreugde wat u vir haar geet, die kracht om te leven elke dag. En ons dank u voor haar geloof dat zij door uw genade vasthoudt aan Jezus en met u wandel. En ons bid dat u haar daarin zal versterken, dat u ook in die nieuwe jaar voor haar nieuwe krachten zal geven. Goede verhoudings en vriendschappen, ook die ondersteuning van ons als lidmaten in die gemeente. En dat u voor haar die vreugde zal geven, dat zij elke dag met u mag wandelen. Ons bid voor die kinders wat toetsen moet schrijven en examens moet schrijven. Ons denk bijvoorbeeld aan Lamar, wat hier die week in die weken examens schrijft. En ons bid dat u al die kinders gemoedsrust zal geven om naar die beste weten die examen te schrijven. En dat u hulle zal zien met goede resultaten. Wil u wel helpen? Heer, ons dank u ook dat ons dagelijkse leven aan u mag voorleggen. En ons zo bid dat u ons zal helpen om bij ons werk, in ons gezinnen, in ons privaatlevens met blijmoedigheid voor u te leven. En om in alles op die kracht van Christus, die kracht van uw geest te vertrouwen. Wil u bij ons wees en ons zien. Ons bid het om Jezus ontwil alleen. Amen. Laat ons nou ons gaves aan de Heere aanbied uit dankbaarheid. En dan zing ons tenslotte ons laatste lied 290. Die troost dat God ons bij onze namen geroepen heeft en dat Hij ons kent. Laat ons nou die seën van die Here ontvang en mag ons in vrede weer huis toe gaan. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.